allemaal een hartelijke goedemorgen. We hebben gisteravond iets gezien, een klein beetje gezien van wat het betekend heeft voor de Heer Jezus om daar te hangen aan het kruis. Iets gezien van het lijden, iets gezien van het sterven van onze heiland. En als we dan vandaag nou willen gaan denken over het feit dat de Heer Jezus heeft gezegd dat ook wij ons kruis op ons moeten nemen, dan beseffen we dat het niet een eenmalige gebeurtenis is geweest op Golgotha, maar dat het kruis ook vandaag nog zijn werk doet en zijn werking heeft en ook zijn plaats moet hebben binnen ons leven. Maar waar ik vanmorgen erg bij bepaald ben geworden, is eigenlijk waarom heeft God het allemaal gedaan. En misschien wilt u met mij opslaan Johannes 3, dat we daar beginnen. Gisteren hebben we iets gezien van de noodzaak dat er iemand stierf in onze plaats. Hebben we iets gezien van de rechtsgang van Gods wegen, die plaats moest vinden, dat de boze ook naar recht geslagen moest worden, dat Christus ook deel moest krijgen aan vlees en bloed, aan het menselijke ras, om het menselijke ras vrij te zetten. De menselijke orde vrij te zetten van de macht van Satan. En de enige drijfveer, denk ik, die van de Heer is, vinden we in Johannes 3, vers 16. En nog een tekst die Dennis al geciteerd heeft, die zullen we zo oplezen. Want zo lief heeft God de wereld gehad. Het was dus de liefde van de Vader, de liefde van God, die hem drong om zijn zoon te geven. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Zo lief heeft God de wereld. Zo lief heeft God ons zondaars. Mensen die van hem niks willen weten. De natuurlijke mens hebben we gisteren gehoord. De niet wederom geboren mens die God niet zoekt. Die leeft voor zichzelf. Die een slaaf is van de zonde en van de boze. God soms vervloekt, Gods logend, verschillend natuurlijk, sommigen zijn ook ernstig in het zoeken, opgevoed onder het woord en in de kerk, maar niet wederom geboren blijven we zondaars, buiten God, buiten Christus, buiten de genade, buiten het bloed, buiten het kruis, geen deel aan dat eeuwige leven. En dan is daar de liefde van God die zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, zoals Eduard ook uitlegde vanuit Romeinen 3, volgens de wet en de weg van het geloof, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Hier hebben we in de notendop de motivatie van de Vader om zijn zoon te geven. En het is Gods verlangen, niet dat er een klein kurkje gered wordt, is Gods verlangen niet om koning te zijn van weinig onderdanen, maar het is Gods verlangen zoals we dat vinden in 2 Petrus 3 vers 9, geloof ik, ik wil het even opzoeken. Dan zegt de Bijbel dat de Heer de belofte niet vertraagt, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen, maar hij heeft geduld met ons en hij wil niet dat enige, hij wil niet dat sommigen verloren gaan, maar dat alle tot bekering komen. Dat is Gods verlangen, dat is Gods hart, en dat is ook Gods last. Dus we moeten niet denken, 2000 jaar terug is Christus daar gestorven, en toen was hij klaar. Nee, hij zit en hij troont aan de rechterhand van de Vader, maar hij is de hoge priester die ook vandaag nog voor ons bidt en voor ons pleit. En het is voor ons denk ik belangrijk om van de Heer Jezus te leren. Erika heeft gisteravond de tekst al even genoemd, misschien kunnen we daar samen naar kijken, de Hebreeën 12. Dus voor ons belangrijk om te weten waarom de Heer Jezus het heeft gedaan en wat hem ook de kracht heeft gegeven om het te volbrengen. Ook voor ons. Om ons kruis dagelijk op ons te nemen en dat echt te volbrengen. En dat niet af te werpen, niet van ons af te schudden. Wel, we lezen in Hebreeën 12. Wel nu dan, vers 1 en 2. Laat ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten we met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman. Dus wij moeten het oog gericht blijven houden op Jezus. En denk dan maar aan de mensen in de woestijn die gebeten werden door die slang. Nu de Heer de opdracht gaf aan Mozes om een koperen slang te maken en die op te richten om op te steken. En de mensen werden genezen als ze daar naar keken. Naar die koperen slang. Zo moeten wij blijven zien op Jezus, de leidsman en de volleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld het kruis verdragen. En de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Het was niet de vreugde van het God zijn, want die had Jezus al. We weten vanuit de Bijbel dat Jezus was als een troetelkind. Als een speenkind, als een troetelkind. Was hij bij de Vader. Een en al heerlijkheid. Een en al verrukking. En toch heeft hij de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld. Daarom heeft hij het kruis verdragen. En wat anders zou dan de vreugde zijn dat hij de eerstgeborene zou worden onder de vele broederen. Wat anders zou zijn vreugde zijn om de wil van de Vader te volbrengen. En dat is denk ik voor ons belangrijk. Als we dan gaan naar Matthäus 10, als we dan gaan naar ons thema, het kruis op ons nemen. En de Heer Jezus heeft dat letterlijk zo gezegd in Matthäus 10. Want dat kruis is natuurlijk niet altijd gemakkelijk. En dat kan soms zwaar zijn. Vooral ook omdat het eigenlijk een dagelijks gebeuren is. En dan wordt niet elke dag even zwaar beproefd. Maar het is wel een iets wat natuurlijk soms niet leuk is voor het vlees. En als Jezus dan zegt in Matthäus 10 vers 38. Misschien kunnen we lezen vanaf vers 34. Denk niet, zegt Jezus, dat ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader. Tussen een dochter en haar moeder en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder. En iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. En wie vader of moeder lief heeft boven mij is mij niet waard. En wie zoon of dochter lief heeft boven mij is mij niet waard. En wie zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt is mij niet waard. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen. En wie zijn leven verliest, omwille van mij, zal het vinden. Wie u ontvangt, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Wie een profeet ontvangt, omdat hij een profeet is, zal het loon van een profeet ontvangen. En wie een rechtvaardig ontvangt, omdat hij een rechtvaardig is, zal het loon van de rechtvaardige ontvangen. En wie een van deze kleine slechts een beker koud water te drinken geeft, omdat hij een discipel is, voorwaar ik zeg, hij zal zijn loon beslist niet verliezen. We zien hier dat de Heer Jezus Christus tot zijn discipelen zegt, wie zijn kruis niet op zich neemt en mijn navolgt is mij niet waard. En dan zie je direct dat dat vaak een kruis kan zijn binnen de familie. Binnen het gezin. Dat zijn de verhoudingen waar de Heer Jezus hier over spreekt. En velen van ons, die hebben daar, of een aantal van ons in ieder geval, hebben daar ook mee te maken. Die ondervinden dat aan de lijve. Maar wat bedoelt de Heer Jezus nou precies met dat kruis op ons nemen? En misschien dat we dan even kunnen gaan naar Lucas 9. En kijken wat de Heer Jezus daarover zegt. En blijf bij alles bedenken vanmorgen dat het de bedoeling is van de Heere dat er niemand verloren gaat. Dat het de bedoeling is van de Heere dat alle tot erkentenis van de waarheid komen. Alle tot geloof komen. Alle tot bekering komen. Dus als de Heer Jezus ons hier leert, dat wij dagelijks ons kruis op ons moeten nemen. En dat wij ons moeten verloochenen, want dan gaat het hier om. Dan is het de bedoeling van de Heer dat wij bruikbaar worden in zijn hand. Dan is het de bedoeling van de Heer dat wij materiaal worden in zijn hand om zijn liefde te kunnen bewijzen, zijn liefde te kunnen betonen aan de mensheid. Dan is het zijn bedoeling dat wij bruikbaar worden in zijn hand. Om de mensen te redden. Is het zijn bedoeling. Dat wij bruikbaar worden in zijn hand. Om mensen het evangelie te vertellen. We hebben er vanmorgen ook praktische voorbeelden van gehoord. Hoe wij een bruikbaar instrument kunnen worden. In de handen van de Heer. Om anderen te redden. Dus alle aanwijzingen die de Heer geeft. In het woord van God. Die nodig zijn in ons leven. Die wij moeten toepassen. Of toegepast moeten worden in ons leven. Zijn nodig in de weg van het geloof, zijn nodig in de weg van het geloof om een bruikbare discipel te worden in zijn hand. Zijn nodig om te zorgen dat er vrucht komt van het kruis van Golgotha. En dat heeft alles te maken met dagelijks het kruis op ons nemen. Laten we lezen Lucas 9 vers 23. Daar zegt de Heer Jezus en hij zei tegen allen. Dus ook tegen u en ook tegen mij. Als iemand achter mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen. Zijn kruis dagelijks opnemen en mij volgen. En dan zien we hier dezelfde verse, dezelfde betekenis eigenlijk die we gelezen hebben. Matthäus, want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliezen zal omwille van mij, die zal het behouden. Want wat baat het een mens, heel de wereld te winnen. En zichzelf te verliezen of zelfs schade te lijden. Wat betekent dat nou? Onszelf verloochenen. Hij moet zichzelf verloochenen, zegt Jezus. En zijn kruis dagelijks op ons nemen. Dat betekent dat wij blijkbaar elke dag wel in een situatie komen waarin we de keuze maken of dat wij onszelf behouden of onszelf verliezen. Anders zou de Heer Jezus niet gezegd hebben dat wij ons kruis dagelijks op moeten nemen. Dus als wij ons kruis dagelijks op ons moeten nemen, dat betekent dat het dagelijks voor ons erop aankomt of dat wij ons leven behouden of ons leven verliezen. En ik denk als wij daadwerkelijk ons leven willen verliezen, dan zullen we op moeten houden om onszelf te verdedigen. Dan gaat dat betekenen dat we, als we dat kruis opnemen, dat we ook waar we vorige week over gesproken hebben, gelijkvormig worden aan de dood van de Heer Jezus Christus. En Jezus heeft zich niet verdedigd. We lezen van hem, als een schaap wat stom is voor zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. De Heer Jezus heeft het verdragen. Hij heeft de schande verdragen. Hij heeft de hoon, de spot, de smaad, de vernedering. Alles heeft hij verdragen. Omdat hij wist dat het nodig was. Omdat hij wist dat dit de weg was. Om eigenlijk in onze economie zouden we zeggen om winst te boeken. Hij wist dat dit de weg was van vernedering waardoor de Vader hem uitermate zou verhogen. Hij wist dat dit de weg was die nodig was om vrucht te dragen. Nou, als wij ook, als Jezus vrucht willen dragen, als wij een rank willen zijn aan zijn wijnstok, als wij ook bruikbaar willen zijn voor de Vader, om de liefde van God te betonen aan de mensen die nu op weg zijn naar de hel, dan is het voor ons nodig dat wij dag aan dag ons kruis op ons nemen. En dat betekent dat u niet altijd gaat liggen als een watje, dat is niet de bedoeling. Maar wel dat wij ophouden om onszelf te verdedigen. Dat wij ophouden om voor onszelf te leven. Dat wij ophouden om geen rekening te houden met anderen. Dat wij ophouden om tegenover elkaar te staan. Maar dat wij de minste willen zijn. Dat wij willen buigen, net als Jezus. En dat wij ons niet verdedigen. En dat het ons gaat om het belang van die ander. Dat het ons gaat om de eer van God. En u en ik wel leven in deze wereld, dus ik denk dat u voor uzelf al die voorbeelden wel in gedachten kunt halen, of in uw hart. Dat u weet wanneer het erop aankomt. En als u zich dan verzet, de hak in het zand zet, dan hebt u een geschil, of u hebt ruzie, of u hebt iets anders. Maar als je bereid bent om je leven te verliezen, omwille van de zaak van de Heere, dan komt u tot uw recht en tot uw doel. En dan leidt u soms zelfs schade. Dat is ook wat Jezus hier zegt in vers 25. Wat baat het een mens heel de wereld te winnen? En zichzelf te verliezen of zelf schade te leiden. Iets wat wij denk ik makkelijk vergeten, dat is dat wij niet alleen hier dit poosje leven op deze wereld. Maar dat we mensen zijn, hemelburgers, met een eeuwige toekomst. En dat God met u en met mij een plan heeft. Niet alleen voor deze wereld, voor deze, maar ook voor de nieuwe wereld en de nieuwe aarde. Waar gaat het nou om, wat we vanmorgen al gehoord hebben, en ik heb het hier op het papier staan, dus ik heb het niet van Eduard gehoord, maar de weg van het geloof. Eduard heeft het over de wet van het geloof gehad, maar het gaat ook over de weg van het geloof. En als het gaat over het kruis, en als we preken met elkaar, en we bidden met elkaar, gaat het ook om geestelijk groeien. En dat is wat we ook voortdurend horen in de gesprekken van, hoe doe je dat nou? En ik denk dat alles via de wet en via de weg van het geloof is. En ik heb hier een prachtige zin, ik heb hem niet zelf bedacht, ik heb hem ergens uit. Maar ik vond hem zo mooi. Je groeit alleen in je geestelijke leven. Naarmate je in het geloof toe-eigent dat je gekruisigd bent. Je groeit alleen in je geestelijke leven. Naar de mate waarin je gelooft, je toe-eigent dat je gekruisigd bent. Want dat geestelijke leven, dat komt uit het nieuwe voor. Dat geestelijke leven komt uit die nieuwe schepping. Dat geestelijke leven komt uit die wedergeboren mens. Maar als wij niet geloven, als wij niet geloven, Romeinen 6 vers 6, dat we met Christus gekruisigd zijn, dan blijft er een mist, een rook, een damp. En dan komen we niet verder in ons geloof. We groeien niet in het geloof. Omdat we de waarheid aangaande onszelf, de waarheid aangaande onze oude mens niet geloven. Niet accepteren, niet toe-eigenen. En dan worden we een soort ongelukkige twee mensen. We denken dat die oude ook nog leeft en dat die nieuwe ook leeft. En wat is nou oud en wat is nou nieuw en wat is nou vlees en wat is nou geest? Was nou uit mezelf of was uit de Heer? En we zitten helemaal vol met vragen. Maar God zelf, die is de bron van wijsheid. God zelf is altijd het antwoord op al onze vragen. Het woord van God verspreidt liefde. Dat geeft duidelijkheid. Maar naarmate wij gaan beseffen, ons toe-eigenen, dat Heere, ik voel het misschien niet en ik ervaar het misschien niet en ik zie het misschien allemaal niet, maar uw woord zegt Vader dat ik met Christus gekruisigd ben. Dat net zo dood als dat de Heer Jezus was aan het kruis, zo dood ben ik. Zo dood, Heere, is mijn oude natuur. Want Heer, u zegt in uw woord dat ik met Christus gestorven ben. Dat is een volbracht en een voldongen feit. En dan kan het misschien even duren, die kruisdood, dat is een langzame dood. Maar die kruisdood is vast en zeker. En die kruisdood, die maakt een einde aan u als oude Adam. Romeinen 5 vers 7, die zegt dat we onder de heerschappij van Adam uitkomen en we komen onder de heerschappij van Christus. En als wij met Christus leven, dan gaat dat kruis zijn kracht in u en in mij doen. En dat kruis gaat u afbrengen van al uw zelfleven. Van al uw eigen mogelijkheden. Van al uw eigen kwaliteiten en van uw eigen capaciteiten en ook van uw eigen plannen, van uw eigen ambitie en zelfs van uw eigen gaven en talenten. Want daar kan de Heer niks mee doen. Want dat zijn werken van het vlees. Dat zijn dode werken. Dus die weg, die wet van het geloof, dat is ook die wet van sterven en leven. En wat we dan nog hebben aan gaven moet onder het beheer komen van Gods geest. Toen ik tot het geloof kwam, was ik iemand die alles kon, dacht ik. Dat was natuurlijk niet. Problemen, nee, er zijn geen problemen, er zijn kansen om jezelf te bewijzen. Niet kunnen, ga dan opzij, dan doe ik het zelf. Want niet kunnen bestond niet. Mijn vrouw kan ervan getuigen. En ik werkte in een vak waar ik goed in was. Dus ik had heel veel vertrouwen in mijzelf. Zelf leven. Dat is Adam. Dat is oude natuur. Dat is vlees. En toen kwam ik tot geloof. En toen zei ik, heren, ik wil de kortste weg naar u toe. En de lessen graag in één keer. Nou, dat doet de heren. Dan verhoort hij dat. En eerst ging mijn carrière zo en toen kwam ik tot geloof en de Heer brak alles af. Alles af. Totdat ik zelfs werkloos thuis kwam te zitten. Meer dan 3 jaar. Ik tegen mijn vrouw zei, ben ik een waardeloze vent. Ik kan niet eens voor jou zorgen, voor mijn kind. Al dat eigen vermogen, dat eigen kunnen, dat eigen talent en de werkkrachten, noem alles maar op, dat brak de Heer af tot nul. Omdat God er niks mee kan doen. Want als ik dan iets zou presteren, dan zou het mijn roem zijn en mijn eer en mijn kunnen. En de Heer, God geeft zijn eer niet aan een ander. En als ik op een vleeselijke manier iemand anders zou bouwen, dan zou er iets komen te staan van vlees. En daarom is die weg van het kruis, die weg van de dood, onontkoombaar voor elke christen. Onontkoombaar voor elk kind van God. En als u zegt, ik ken de Heer al 10 jaar, 20 en ik zie er niks van de kruis, of heel weinig. Dan wordt het tijd om er eens voor te bidden. Dan zegt, heren, mag ik de werking van dat kruis in mijn leven eens gaan zien? En heren, wilt u de werking van dat kruis in mijn leven toepassen? En heren, mag ik eens zien wat het betekent om mede gekruisigd te zijn met Christus? En vele christen, vele broeders en zusters, lieve mensen, goedwillend, zijn nog zo allemaal ontworstelen met zichzelf, maar het probleem van uzelf is opgelost daar, aan het kruis van Golgotha. En ik zou willen zeggen, geloof dat. Waarom? Omdat God het zegt. Omdat u het voelt? Nee. Omdat u het ervaart? Nee, maar omdat God het zegt. Als God zegt dat u even dood bent als Christus. Want gestorven is gestorven toch. Daar is het leven uit. En daarom zegt Romeinen 6 ook dat het aan het lichaam van de zonde zijn kracht ontnomen is. Dat lichaam wat zijn kracht ontleende aan dat vlees, aan dat eigen kunnen, aan dat eigen willen, aan dat zelf. Dat leven zonder God, wat wij vanuit Adam ontvangen hebben bij onze geboorte. Dat leven, dat is eruit, dat is wat de Heer zegt. Omdat die oude mens met Christus gekruisigd is, zodat het lichaam van de zonde er niet gedaan zou worden. Dit is wat de Bijbel over u en over mij zegt. En waarom wil God dat wij dat geloven? Wel, ten diepste. Omdat hij Christus in ons wil zien. Ten diepste, omdat hij wil dat Christus gestalte in ons komt. Maar ook omdat hij ons daadwerkelijk wil verlossen van die oude mens die het echt niet deugt. Ik hoop dat we dat allemaal inmiddels geloven. Al hebben gezondigd en derven de heerlijkheid van God, hè, Romeinen 3 vers 23, we hebben deze dagen gehoord. Omdat die oude mens niet deugt, niet in staat is, als mens, vanuit het menselijk ras, vanuit de menselijke orde, iets tot stand te brengen, van goddelijke orde, van goddelijke kwaliteit. Dat kan nooit. Dat kan alleen vanuit die nieuwe mens, vanuit die nieuwe schepping, vanuit die wedergeboorte. Maar die nieuwe mens, die nieuwe schepping, die komt nooit te bloeien, nooit te ontplooien. Als wij niet geloven dat wij met Christus gekruisigd zijn, dan blijft dat een soort schaduwbeeld wat er boven hangt. Dan leven we vaak als nieuwtestamentische christenen niet daar waar de Heer ons gezet heeft in de hemel, maar dan leven we als het ware in een schaduwbeeld nog als oudtestamentische mensen, als oudtestamentische christenen. Kijk, en als Paulus dan zegt, want Paulus heeft het begrepen. Paulus zegt, ik ben met Christus gekruisigd. Paulus heeft zelf de brief geschreven aan de Romeinen. Waarom heeft hij de brief geschreven aan de Romeinen? Wel, omdat de Romeinen net mensen waren als wij. Ook gelovigen. Tot het geloof gekomen. Ze waren gedoopt. Maar ze hadden het niet begrepen. Wat dat allemaal betekende. En daarom heeft Paulus uitleg gegeven in zijn brief. En daarom hebben wij die brieven gelukkig. En kunnen wij het ook leren. Wat het betekent om een Christus gekruisigd te zijn. En dan zegt Paulus, niet meer ik leef, mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Dat is zo belangrijk, daar bidden we voor, daar praten we voor, daar verlangen we naar. Dat we meer Christus gaan zien, dat we meer van Jezus gaan zien. Want wij zijn, denk ik, ongewild zoveel met onszelf bezig. Wij zijn ook goedwillend zoveel met onszelf bezig om te groeien in de genade en in het geloven toe te nemen. Maar die rank die moet alleen in de wijnstok. Jezus zegt niet, in mij blijft en mijn woorden niet blijven. Dan zegt die vraag, mag jij maar wilt en dat zal u geworden. Rusten in dat volbrachte werk van Christus. Wat hij gedaan heeft aan het kruis. En niet alleen aan het kruis, maar ook natuurlijk dat hij inmiddels gestorven, begraven is en opgestaan. En verheerlijkt is dan zitten aan de rechterhand van de Vader. Wat betekent dat nou, dat kruis op ons? Dat betekent dat ik loop. Oh, ik heb mijn dingen. Dat ik loop als een veroordeelde. Als een verdoemde. Begrijpen we dat? Die oude Adam, die oude mens, die is veroordeeld tot de dood. Want die was onder de vloek van God, hebben we gisteravond gehoord. Dus het betekent, als ik leef als een veroordeelde, heb ik geen rechten meer. Dan is mijn rechtszaak beslist. Dan is over mij het oordeel uitgesproken. Als ik veroordeeld ben, ben ik aan het eind, dan heb ik niks meer. Nou, dat bedoelt Jezus, zo moeten wij leven. En als je zo leeft, dan kom je niet meer voor jezelf op. Dan kom je niet meer voor je rechten op. Maar dan zoek je het belang van Christus en dan zoek je het belang van die ander. En dan zoek je niet het belang van jezelf. En dat is wat Jezus bedoelt. Afgedaan heeft hij. En daarom, als er nog wat speelt in ons binnenste, dan zegt Jezus verloochend aan jezelf. En denkt u niet dat Jezus vandaag zich ook nog vaak moet verloochenen. Als zijn naam eigenlijk gebruikt wordt. Als hij van vele dingen de schuld krijgt. Zeer onterecht. Omdat hij alleen maar het goede met ons voor heeft. Dat hij alleen maar een weldoener is. Dat hij de Heer der Heers en de Koning der Koningen. En misschien horen we het wel eens aan. Hoe mensen over hem spreken. En het is te schandelijk om te noemen. Maar soms komt dat ook bij ons uit ongenomen. En dan moet de Heer ook als het ware zichzelf verloochenen. Hij kwam niet om te oordelen. Hij zegt, hij kwam om te behouden. Denk maar aan de overspelige vrouw. Van de week had Pieter geloof ik nog over hem. Dat Jezus begon ook niet te stenigen. Naar de wet had hij het recht. Maar heeft het niet gedaan. Jezus, onze Heer. Hij maakt geen gebruik van zijn heerschappij. Hij heeft de macht, bij wijze van spreken, om ons allemaal omver te blazen. We weten dat hij straks zal verschijnen, hè, met het tweesnijdend zwaard in zijn mond, dan zal hij ook de tegenstander doden door de adem van zijn mond. Zo machtig is onze Heer, maar hij houdt die macht als het ware in toom, maar hij gebruikt die niet om zijn heerschappij over ons uit te oefenen, maar zijn liefde is groter. Zijn liefde is groter, omdat hij niet wil dat sommigen verloren gaan, maar dat alle tot erkentenis van de waarheid komen. En daarom, als wij dan dood zijn, als we dan mede gekruisigd zijn, als we dan zelf niet meer leven, dan zegt de Bijbel, doe Christus aan. Letterlijk. Doe Christus aan. Romeinen 13, vers 14, maar bekleed u met de Heer Jezus Christus en verzorg het vlees niet om de begeerte op te wekken. Doe Christus aan. En als wij Christus aandoen, dan betekent dat we de gekruisigde Christus aandoen. Dat betekent dat we niet aan de begeerte van ons vlees gaan voldoen. Wat het dan ook mag zijn, in uw geval of in mijn geval. Maar dat betekent dat we Christus aandoen. En we zeggen, nee, ik leef niet meer. En ik leef ook niet meer naar het vlees. En ik ben ook niet geroepen, Heer, om dat vlees te behagen. Maar Heer, ik ben geroepen om u te verheerlijken. Om uw naam groot te maken. En te leven tot eer van uw naam. Want Heer, ik wil gelijkvormig worden aan uw dood. Om het ook te kunnen zijn aan uw opstaan. Dat is wat Romeinen ons leert. En ook zegt natuurlijk Galaten 3, vers 27, alle die in Christus gedoopt zijn, hebt u zich met Christus bekleed. En dan zie je dat de Efeziërs bijvoorbeeld, misschien kunnen we even naar Efeziërs 4 gaan. De Efeziërs hebben hier ook mee geworsteld. Het is niet zo dat wij met allerlei dingen worstelen, die voor alle andere christenen gesneden koek geweest zijn. Nee, we zien van die dood, we zien van die kruising, hoe Paulus dat uitlegt aan de Romeinen. En die Romeinen hadden het niet begrepen. En wij hebben het vaak ook niet begrepen. En daarom hebben we het woord van God en de Heilige Geest van ons te onderwijzen. Dat we dat wel gaan leren. En dan zegt Paulus tegen de Efeziërs, Efeziërs 4, vers 20. U hebt Christus zo niet leren kennen. En dat bedoelt hij, dat moet u maar eens thuis nalezen in het stuk wat ervoor gaat. Dat we niet meer naar de heidenen moeten, naar de wijze van de heidenen moeten wandelen. Verduisterd in ons verstand. Losbandigheid of reinheid en noem maar op. En dan zegt hij, maar u hebt Christus zo niet leren kennen. Nee, dat weten we, dat Christus anders is. En dat heeft hij ons voorgedaan. En dan zegt hij, als u de minste gehoord hebt en u door hem bent onderwezen zoals de waarheid in Jezus is. Namelijk dat u wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens, aflegt. Die te gronden gaat door de misleidende begeerte. Daar heb je het weer. Dus als je... Net als ik kwam tot geloof als ik 36, dan heb je al jarenlang bepaalde patronen in je leven. In je denken, in je handelen, in je doen. Nou, dan kom je tot geloof, dan word je wederom geboren, dan word je kind van de Heere. En de Heere gaat onmiddellijk werken en je gaat andere dingen doen. Je gaat getuigen van de Heere Jezus, je gaat praten met mensen, bidden met mensen. Maar veel van je denken moet nog vernieuwd worden. Veel van mijn oude handelwijze, hoe ik de dingen deed, hoe ik met mensen omging, of hoe ik mijn zaken deed, dan moet je soms ook nog dingen in veranderen. En dan zegt Paulus hier, dus je oude levenswandel, je oude patronen, je oude gewoontes, die moet je ook afleggen. En dat moet vernieuwd worden. Dat moet vernieuwd worden naar de richting van Christus, naar de richting van de nieuwe mens. Want die oude mens, die was altijd erop gericht, ego. Het is heel armzalig om het te zeggen, maar het was wel zo, ego. Toen ik ooit, vlak voordat ik tot geloof kwam, is aan het eind van het jaar, zo zat te denken, en denk, Arjo, wat doe je daar maar voor? Want ik was een slaaf van mijn werk. Voor je vrouw, nee, want die ziet je steeds minder in je kinderen. Voor het geld, nee, want daar geef ik niet om. Doe je het daar voor je baas, nee, die heeft dat. Doe je het daar voor de mensen op kantoor? Ja, eigenlijk niet. Dat is zo niks over als ego. Was voor mij een ontluistering. Nee, ik ben toch stom? Ego najagen. En daar dag en nacht voor in de weer zijn. Dat is mooi als de Heer zo de verduisterd verstand gaat openen. En je laat zien waar je eigenlijk mee bezig bent. Nou, dat is die oude mens, dat is ego. Maar die nieuwe mens, die moet vernieuwd worden, zegt Paulus hier. In vers 23, vernieuwd wordt in de geest van uw denken. En dan word je bekleed met die nieuwe mens, die overkomstig deel van God geschapen is. In ware rechtvaardigheid en heiligheid. En hier ligt iets, ook een stuk geheimenis denk ik, voor velen van ons. Als wij wederom geboren zijn, opnieuw geschapen zijn, dan zijn wij geboren vanuit God, het is Gods natuur, dus dat is ware heiligheid en rechtvaardigheid. En ik hoor vaak van, ja, hoe moet ik dan die verkeerde gedachten bestrijden? Hoe moet ik dan mijn gevoelens bestrijden? Hoe moet ik hiermee omgaan, hoe moet ik daarmee omgaan? Maar als we geloven dat wij, dat God ons zijn heiligheid en zijn rechtvaardigheid heeft gegeven, dan gaan we vanuit die nieuwe mens, vanuit die heiligheid en vanuit die rechtvaardigheid leven. En dan gaan we steeds meer op God lijken. En dan krijg ik andere gedachten, want mijn hart wordt gereinigd. En dan heb ik geen gedachten meer om die andere eens te pakken te nemen. Maar dan heb ik gedachten van vrede. Want er komt van de geest van leven een vrede op mijn hart gezet. En dan ga je gedachten krijgen hoe je een ander goed kunt doen. Dan heb je niet te strijden met onreine gedachten. Dan wordt je denken vernieuwd. En dan vanuit die nieuwe bron, vanuit Christus, vanuit die nieuwe wijnstok, vanuit het nieuwe leven. Dus logisch komen andere gedachten. Bijvoorbeeld van liefde in plaats van haat. Van ontferming in plaats van hardheid. En dat leven, dat is in de Zoon. En dat leven is in u als de Zoon in u is, als u wederom geboren bent. Maar als wij dat niet zien, als wij het niet geloven, als wij wel geloven dat wij zondaar zijn en blijven tot onze dood toe, en niet gelooft dat u opnieuw geboren bent in ware rechtvaardigheid en heiligheid, dan komt dat nieuwe leven nooit tot zijn recht en nooit tot zijn doel. Dat is als een heel klein plantje waar u zijn donkere pot over zet. Ja, dat gaat dood. Zelfs. Dat zal nooit gaan groeien, zal nooit gaan bloeien. Het zal nooit tot ontwikkeling komen. Daarom, alles is via de wet, via de weg van het geloof. En velen, ik zeg het nog maar een keer, omdat ik er elke keer weer tegenkom, velen zijn allemaal aan het vechten met zichzelf, denken ze. Dat denken ze. Maar ik geloof eenvoudig dat het waar is wat het woord van God zegt, dat ik dood ben. Dus als ik iets te strijden heb, is het niet meer mezelf. En als ik dan iets verder ga in het woord, als ik één bladzijdje doorsla bij Efeze 5, dan kom ik bij Efeze 6. En daar staat het in vers 12. Dat wij de strijd niet hebben tegen vlees en bloed. Oh, er wordt wat afgestreden tegen vlees en bloed, althans dat denken ze. Ook niet met uw eigen vlees en bloed. Want niemand haalt zijn eigen vlees. Dat is zo'n heerlijke werkelijkheid in Efeze 5. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. En wij hebben geleerd, mijn vrouw en ik, heel lang geleden. Toen we een prediker zei, doet dat dan ook niet. Nou, dat was voor onze les, dat was voor onze openbaring, die hadden we net nodig toen. Dus we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis, van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. We hebben gisteren gehoord, Satan, hij is verslagen, maar hij is nog actief. En dat is onze strijd. Als kinderen van God, als wederom geboren mensen, hebben wij te strijden met deze vijand. Niet met uw vlees en bloed. Dus doe dat dan ook niet. En bid er dan ook voor een onderscheid. Als er strijd is in uw gevoelens, in uw gedachten, of in uw leven, bid hem onderscheid. Dan zegt, Heer, mag ik het zien? Wat gebeurt er dan? En dan zal de Heer u vaak laten zien hoe u aangevallen wordt. Door die boze, en dan kun je beter staan, zoals Dennis ook voorgelezen heeft uit 1 Petrus 5, geloof ik. Dus, broeders, zusters, het hele kruis, het hele lijden, het hele sterven van Jezus Christus, het hele offer van de Vader, was uit liefde voor u en uit liefde voor mij. En als we dan ook geloven, Romeinen 5, vers 5, dat die liefde van God in ons hart is uitgestort. Dan is die liefde, denk ik, onze motivatie om onszelf te verloochenen. Dan is die liefde de motivatie om dagelijks ons kruis op te nemen. En als die liefde, dan is die liefde onze motivatie om niet te leven voor onszelf, maar voor Hem, die voor Hem gestorven is en opgewekt, opdat nog velen gered kunnen worden. Amen.